Is het een beetje vol te houden? Want volgens mij, als je er als eerste bij was, dan had je vanochtend 7:45 had je al je eerste sessie. Dan zijn het best wat uurtjes als je hier ook nog zit. Wie was er om 7:15 al in de sessie? Ja, zie je. Nou, ik ga mijn best doen om het interessant te houden. Ja, dat zou moeten lukken. We gaan het hebben over Owen. En Owen is een beetje een ding dat onder de radar heeft gevlogen. Maar wat volgens mij wel heel strategisch is. En misschien kijken jullie wel eens van, ja, dat moet, hè, van die televisieseries zoals Breaking Bad of Homeland of zo. Dan heb je toch wel eens dat je iets ziet gebeuren met de hoofdpersoon, dat die opeens neergeschoten wordt. Je denkt van, oké, einde serie of zo. Maar dat kan het niet zijn. Dus dat je midden in het verhaal valt en dan zeggen ze, oké, 24 uur eerder. En dan vertellen ze het verhaal daarvoor af, hè. Nou, Owen, alsjeblieft. Ja. En dan denk je ook van, ja, is dit hem nou? Nou gaan we terug in de tijd en dan gaan we uitleggen wat hier precies staat. Maar neem deze even op, dit is niet helemaal Owen, er is veel meer met Owen. Maar als je het echt puur over Owen hebt, dan is dit het verhaal. Een of andere delicate. Maar daar komen we op terug. En ik hoop dat aan het einde, dat je dan helemaal door hebt van, aha, dit is waar dat nou eigenlijk op neerkwam. En nu zien we hem terugkomen. Stel vragen tussendoor, hè, want het is in de namiddag en we zijn met een mooie select gezelschap. Dus doe maar. En als ik dan in de problemen kom qua tijd, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, dan ga ik misschien zeggen van doe even aan het eind. We gaan het hebben over Owen. En dat is een specificatie. Maar daar valt dan ook nog onder een hele hoop spullen die met behulp van of op basis van Owen zijn gebouwd. En dat is onder andere een stuk hosting, belangrijk aspect, en middleware. En al die termen, nou ja, hosting neem ik aan dat je kent, hè, maar wat nou Owen Middleware is, dat komen we ook nog over te spreken. Laten we gelijk beginnen. En als je in Owen duikt, hè, dan zul je best wel op wat blogs en ook bij de mensen die in het productteam zitten, hè, of bezig zijn vanuit ASP.NET met Owen, dan lees je verhalen over, nou ja, waarom zijn we nu aan dat Owen begonnen? En dan moet je bedenken van, hè, wat is er 12 jaar geleden of zo, toen ASP.NET kwam, hoe is dat toen opgebouwd? En toen hebben ze van alles bij elkaar gestopt, hè. Ze hebben webforms gehad, webservices. En een deel daarvan, hè, belangrijk deel, de ASP.NET runtime, zat in een assembly die heette system.web. Nou, die moet je kennen, hè, want dat is de basis waarop alles zit. En daar zitten allerlei, in die runtime zitten allerlei aannames. En dat werkt goed samen met. In die tijd was dat goed, maar inmiddels zie je dat het .NET framework wordt in stukken opgeknipt, hè. Je krijgt steeds meer een deployment model op basis van NuGet. Dat wil zeggen dat we kleine dingen willen hebben. Kleine packages waarbij je precies pakt wat je nodig hebt en niet alle grote assemblies. En daar blijkt dat System Web dat heel erg verankerd zit aan elkaar met allerlei, nou, laten we het even zeggen, negatieve zijeffecten. Bijvoorbeeld dat als er een fix gemaakt moet worden die jij nodig hebt, dan moet je wachten tot de volgende release van System.web. En System Web zit in het core framework. Dat betekent dat je moet wachten tot een nieuwe versie van .NET. Het nieuwe .NET framework. We zitten nu op 4.5.1. Er zal vast een versie daar nog nakomen. Maar dan pas kunnen ze fixes maken als ze die al kunnen maken. Want het kan best zijn dat ze een fix niet doen omdat dat compatibility breekt en dat ze dat niet willen doen. Dus het is niet altijd gezegd dat dingen die je ontdekt, meldt, erkend worden, dat die ook op te lossen zijn. En nou goed, dat is één ding. En het andere is dat als je System Web wil doen, dan, nou ja, goed, daar aan de rechterkant, hè, zie je een plaatje staan waar we proberen duidelijk te maken dat System Web en AES hangen heel erg aan elkaar. Die zijn eigenlijk te hard gekoppeld aan elkaar als je het los wil maken. Ik heb even een plaatje erbij. Wat je hier ziet is dat aan de onderkant, ja, het is klein, hè, eventjes iets groter maken. Daar zie je zo'n sectie in de Internet Services Manager die over AES gaat. Dus dat is de host en de server AES, waarbij je allerlei low-level dingen ziet. En naar boven toe, daar zie je het stuk wat over ASP.NET gaat. Dus AES snapt ASP.NET en die hangen heel sterk aan elkaar. Nou, dat is wat de stand van zaken is op het moment, hè. Tenminste, tot een jaartje geleden. En toen kwam Owen. Benjamin van der Veen uit mijn hoofd. Klinkt heel Nederlands, maar hij woont in Amerika en het is volgens mij gewoon een Amerikaan. Maar die heeft vanuit de community een voorstel gedaan van, nou, hoe kunnen we nu een interface maken tussen de host en de server die applicaties gaat hosten voor het web en de feitelijke webapplicatie zelf. Want hè, ze zitten nu aan elkaar, maar hoe kunnen we daar iets van een afspraak tussen maken, zodat er een hele lichte koppeling mogelijk is. Met een kleine specificatie, waarin precies beschreven staat hoe dat die koppeling eruit ziet. En als je die eenmaal hebt, dan kun je daar allerlei dingen mee gaan doen. Want dan kun je namelijk voor elkaar krijgen dat die dingen die in System Web zitten, een voorbeeldje, caching, hè, of security voorzieningen, die kun je dan daar uithalen en pluggable maken tussen die ontkoppeling. Dus daar kun je dingen tussen zetten. Die moet je even vasthouden voor straks. En dat is wat Microsoft ook probeert te bereiken. Ze willen die System Web ontvlechten en daar op een andere manier via NuGet het in kleine brokken functionaliteit kunnen aanbieden. Als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je ook dat deployment model van NuGet gebruiken. En dat wil zeggen dat je per NuGet package, dat je daar nieuwe versies van kunt maken en die heel snel online kunt zetten via de NuGet site en vanuit je Visual Studio, waarbij je NuGet packages kunt managen en mee kunt gaan in het tempo waarin het ASP.NET-team kan ontwikkelen. En niet meer in die grote stappen, die jaarlijkse stappen die je soms nodig hebt voor nieuwe framework-versies. Nou, daar komt hij al de eerste keer weer terug. We gaan hem nog een paar keer zien. Maar hier zie je de twee aspecten van OWIN. En de ene kant is dan een delegate, dat is het contract tussen de server en de applicatie. Dus die server die roept, als je OWIN gebruikt, die gebruikt deze delegate om de call te maken in de webapplicatie. Die webapplicatie doet zijn ding, hè. Die rendert een of andere HTML-pagina of een of andere JSON-payload als je een web-API hebt. En de aanroep eindigt en die server die streamt het dan over het net naar de browser of de applicatie die er van gebruik maakt. En dit is wat er staat. Hè. Je krijgt binnen die functie, hè, die krijgt binnen een dictionary waarin een key staat in de vorm van een string. En daar hangt een object achter, ook vaak een string, maar dat kunnen ook lijstjes van dingen zijn. Het kan in feite alles zijn als het maar een object is. Dat is wat je binnenkrijgt in die functie en je doet je ding. En wat je teruggeeft is een task, zodat dat een asynchrone aanroep gaat worden, zodat je multithreading en andere dingen goed kunt ondersteunen. In die dictionary, daar zegt de specificatie aan de andere kant nog van, daar moeten verplicht wat entries in staan. En dit is bijvoorbeeld wat er in een request moet zitten. Daar zitten zaken in die beschrijven wat het scheme is. Hè. Of dat je HTTP of HTTPS gebruikt of misschien nog iets anders. Daar zit het pad in wat aangeroepen wordt, maar dan, hè, zodat je een URL kunt herconstrueren. En zo ook voor het respons. En voor wat ingewikkeldere frameworks kun je in de specificatie zien welke andere keys dat er nog nodig zijn. En die specificatie is best te doen, hè? Want ik weet niet of je wel eens zo'n RFC-specificatie hebt gezien. Die zijn vaak nog wel eens uitgebreid lang en heel taai. Maar deze, ik pak hem er even bij. Kijk, dit is de site waar het op staat. Daar vind je onder andere de specificatie, gaan we zo even in kijken. Maar je ziet bijvoorbeeld ook voor WebSocket en SendFile nog wat extra aanvullingen over hoe dat zij denken dat je daarmee om moet gaan uit een OWIN scenario. En deze is ook nog wel interessant om te onthouden in het lijstje frameworks. Daar zie je wat frameworks staan. En als het goed is, tenminste ik denk dat je er twee uitpikt dat je zegt van hey, die ken ik, die zijn van Microsoft, SignalR en WebAPI. Maar er zijn er nog meer. En dit zijn wat dan heet OWIN compatible frameworks. Dus dat zijn frameworks, als je daar je webapplicatie mee bouwt, deze zijn op basis van die appfunk delegate gemaakt. De application delegate heet die officieel. Maar er zijn er, hè. Nancy is er eentje, die een heel andere aanpak neemt over hoe dat jij je functionaliteit realiseert. Ik heb ze nog niet allemaal bekeken, maar ze hebben fantastische namen. FUBU, MVC. Simple Web is een hele platte implementatie, maar ook wel iets waarbij je tot het, een framework wat die OWIN standaard aanhangt. En de specificatie zelf, nou, daar zie je, het is niet zo super veel, maar hier staat hij, die appfunk. Dat is de ene kant van het verhaal. En een stukje lager heb je dan die environment. En bijvoorbeeld ook voor de responsdata, wat daar dan allemaal in moet zitten. En dat is wat je moet implementeren. En dan heb je of een OWIN-compatible server of een OWIN-compatible applicatie. Als dat het enige was, dan, ja, dan zijn we snel klaar. Hè? Dan heb je ja, een delegate, waarbij die naam Appfunk redelijk arbitrair is. Hè? Dat is wat ze voorstellen, maar je mag daar gewoon een andere alias voor doen. En dan? Ja, dan is het niet zoveel. Hè? Dus wat Microsoft gedaan heeft gezegd van oké, als dat de afspraak is en we hebben zo'n delegate die de onderkant en de bovenkant verbindt met elkaar. Kijk even naar het plaatje met die, die daar zo staat. De onderkant en de bovenkant bedoel ik eigenlijk aan de onderkant de host, het proces dat de server een plek geeft om te draaien. En aan de bovenkant de applicatie, met haar gebouwd op basis van je applicatieframework. Daartussen, dat rode lijntje, dat hele kleine rode lijntje, dat is die appfunk. Dat is hoe dat de server uiteindelijk de aanroep maakt naar je applicatie. En het framework moet compatible zijn en je applicatie draait daar dan op. En dan heb je het begin van het verhaal. Nou, we hebben al een paar dingen genoemd, hè, zo'n applicatieframework. Er zijn er een aantal die echt gebouwd zijn op voorhand met die Owen-constructie in gedachten. Maar als je dit voor elkaar hebt, en dan komt hij, dan kun je hele interessante dingen gaan doen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, ik heb nu IIS als host. Maar als ik een framework heb, dan kan ik die host vervangen en de server door iets heel anders. Als je nu bijvoorbeeld webforms wil draaien, omdat dat system web als afhankelijkheid heeft, moet het op IIS draaien. En het is heel lastig om iets anders te kiezen dan IIS als host. Even met me meedenken alsjeblieft. Stel nu dat jij de bovenkant, die applicatieframeworks, als die met portable class libraries gemaakt zijn. Dan heb je bijvoorbeeld mono-compatible code. Dan kun je dat ook onder mono draaien. Dus dan kun je je applicatie oppakken. En als je dan ergens op een ander platform een host en een server vindt die ook Owen-compatible zijn. Dan kun je zomaar jouw webapplicatie, zegt Nancy, kun je dan opeens draaien op een Linux-machine. Dat soort scenario's die gaan mogelijk zijn hiermee. En andersom ook, hè, als je een bepaalde host hebt, dan kun je daar al die frameworks bovenop draaien. Ja. Bij Web API en SignalR, als je daar de assemblies gaat bekijken. Ik heb een plaatje erbij gedaan van de references die je terugvindt in System Web HTTP. Dat is een belangrijke assembly als je web API's maakt. Als je in dat lijstje kijkt, dan zie je daar geen System Web tussen staan. Ze hebben wel een net HTTP, hè, want ze moeten iets doen met HTTP-verkeer, maar doen dat niet middels System Web. En dat zul je voor SignalR en NancyFX en die andere framework zul je dat ook zien. Dat die assemblies die ze daar gebruiken, daar zit geen afhankelijkheid naar System Web meer in. Ze kunnen toch draaien op IIS, maar je kunt ze daarmee ook op ergens anders op draaien. Nou, en dan de vraag, hè, als webforms en MVC zo sterk verweven zijn, dat die afhankelijkheid naar IIS ontzettend hard is, hoe kun je dan toch daar die appfunk delegate in krijgen? Nou, dat heb ik dan eventjes de lijm genoemd die Owen maakt, waarbij het mogelijk wordt om die toch uit elkaar te trekken, ondanks dat webforms echt IIS nodig heeft, maar dat je toch die appfunk delegate daartussen kunt zien, zodat je die middleware, waar we het dadelijk over gaan hebben, er nog steeds tussen kunt schuiven. Hosting, want daar gaat het dan om, hè? Van hoe kun je dan gaan hosten als IIS niet meer verplicht is. Heeft er iemand wel eens behoefte gehad om te hosten zonder IIS? Of een plek gezien waarbij je denkt van, waarom wordt dat met IIS gedaan? Ja, roep eens wat, ik hoop dat ik het kan verstaan. Oké, toen IIS nog geen TCP ondersteunde, nou ja, dan heb je daar inderdaad, je bent afhankelijk van wat IIS biedt. En er zit heel veel in, hè? Dus stap alsjeblieft niet te snel over het feit heen dat als je IIS gebruikt, er wordt nu gezegd van Owen, en dan kun je supersnel zijn, want IIS is zwaar en log en traag en zo, maar je kunt helemaal tot op het bot gaan als je al die overhead eruit haalt en dan kun je supersnel. Ja, dat klopt, dat is wel zo, maar hou in de gaten dat IIS een heel robuust enterprise scale hostingplatform is. En dat daar wel degelijk heel veel gedaan wordt ten aanzien van je application lifetime management. He, met de applicatiepools die erin zitten, met die W3WP worker processen die automatisch gerecycled worden als het onder load komt, die herstart worden als ze crashen. Waarbij er admin tooling aanwezig is, zoals dat het plaatje wat ik net liet zien van Internet Services Manager. He, dat soort dingen heb je allemaal met IIS. Dus er moet wel een hele goede reden zijn om daarvan af te stappen. Maar die zijn er soms. Hè. Wat ik zelf een voorbeeld vind is dat als je Active Directory pakt, on-premise Active Directory, dan heb je daar een of ander proces voor draaien op je server. En als je ADFS wil gebruiken, Active Directory Federation Services, dan wil je in feite webpagina's hosten om in te loggen via federatieve scenario's. Hè. Dus met redirects vanuit een applicatie word je doorgestuurd naar ADFS en daar krijg je dan de inlogpagina te zien. En dat wordt nu niet in dat Active Directory proces gehost, maar in IIS. Waarom? Want dat ding is met webforms gebouwd, heeft IIS nodig en die kun je niet hosten vanuit Active Directory zelf. Nou, dat is zo'n plek waarvan je denkt van oké, we snappen nu dat komt, hè, die verwevenheid, maar dat zou mooi zijn als we dat uit elkaar kunnen halen. Doe je self-hosting daarentegen, dan heb je veel meer controle over je application lifetime. Kun je zelf bepalen wanneer dat je start met hosten, wanneer je daarmee stopt, maar heb je ook meer verantwoordelijkheden. Je bent heel uitbreidbaar, hè, want je kunt alles zelf doen. Je bent niet afhankelijk van wat er mogelijk is aan uitbreidingen zoals in IIS. Je kunt alle overhead weghalen en als het heel specifieke toepassingsscenario's zijn, dan is dit misschien wel een goede keuze. Maar denk daar goed over na, want je laat ook een hoop varen als je voor self-hosting kiest. We lopen ze even langs. En ik heb geprobeerd in plaatjes, hè, dat plaatje metaforen, die gaan op een gegeven moment stuk. Maar ik heb gepoogd om aan te geven van, nou, hoe zit het nu? Ik heb er een blokje van gemaakt. Dat is eigenlijk de plek waar die appfunk de een aan de ander verbindt. Hè. En die moeten compatible zijn met elkaar, die moeten op elkaar passen. En wat je hier ziet is het eerste voorbeeld van hoe dat je kunt gaan hosten met Owin. Dat is dat je zegt van, ik heb code en dat is zo'n applicatie. En die code, die wil ik laten draaien op een server, maar ik heb geen zin om zelf een server te pakken. Ik wil geen AES gebruiken, ik wil alleen maar even testen. En ik heb geen zin om code daarvoor te schrijven, dus geef mij iets waarmee ik dat kan hosten. De volgende, dat is dat je self-hosting gaat doen. Dus dan ben jij zelf de baas van de server. Je applicatie is de host. Wat je dan ziet is nog steeds dat je daar bovenop kun je Owin Compatible Framework stapelen. En de laatste, daar zie je die lijn waar ik het eerder over had. Dat is dat als je IIS en Webforms MVC pakt, dus de nog niet Owin Compatible Frameworks, hebben ze wel iets gemaakt om die appfunk in het midden te krijgen. Dat contract tussen die twee, met alle dingen die erna komen. Maar ze blijven elkaar nodig hebben. Maar dit zorgt er wel voor dat in webforms dat je daar ook Owin kunt gebruiken. Alleen, je ziet aan de plek van dat blokje dat je dat gele vlak kun je theoretisch niet uit elkaar halen. En je kunt ook niet je applicatie webforms hosten op bijvoorbeeld iets als Owin host. En dat is ook niet de intentie van Microsoft om dat nog te doen. Om webforms, MVC, om dat Owin compatible te maken. Want hiermee geven ze wel de andere toevoegingen van Owin, maar hier wordt nog over nagedacht welke toekomst dit gaat hebben. Hè. Webforms over volgend jaar en jaren daarna. Maar dit is wel de manier om toch die functionaliteit van Owin ertussen te krijgen. En daar heb je een apart assembly voor nodig en dat gaan we allemaal nog zien. Maar er is nog eentje meer en een vraag. Ja. De vraag was, hè, van wat bedoel je met die special permission toegestaan? Nou, het operatiesysteem, en dat heeft waarschijnlijk alles met security te maken. Hè, laat je niet zomaar toe om vanuit een applicatie op poort 80 te gaan luisteren en informatie te gaan sturen. Want je zou zomaar een of andere backdoor kunnen openen op het operatiesysteem. Dus je moet dan met NetAckle, ik weet niet precies, maar er is een command line tool waarmee je de access control list kunt aanpassen. Zodat jouw applicatie een poort mag openen op... Ja, HTTP 80 bijvoorbeeld, om daarop te gaan luisteren. Maar dan moet je wel iets voor regelen. Terwijl voor IIS is dat allemaal al gedaan. Dat is richting deployment, hè, en dan vanuit het bescherming van het operatiesysteem. De eerste. En nou gaan we dingen zien. De eerste was die Owin host. Dat is een aparte executable. Die kun je lanceren, kun je vanaf de command line doen. Maar die kun je ook gebruiken vanuit Visual Studio, want er is een stukje integratie. En dan duiken we ook gelijk de code in en gaan we alvast wat stukjes zien van Owin. Mijn Owin-applicatie die ziet er nu als volgt uit. En ik ga eventjes iets doen wat ik al had moeten doen. Zo. Iets groter, beter leesbaar hoop ik. Wat je hier ziet is een Owen-applicatie. Dit stuk hier. Een Owen-compatible applicatie. Die is niet gebaard met behulp van een framework, maar gewoon met wat onderdelen die Microsoft gemaakt heeft. Dat zit in dat project Katana. Dus die Katana, krijgen we nog meer van te zien, maar daar zitten onder andere plumbing en infrastructuur in, die het mogelijk maken om die server te bouwen en koppelingen te maken met de applicatie en alles wat daartussen nog gebeurt. En er zijn een aantal assemblies zijn daarvoor nodig. Maar onder andere Owen. En in Owen nergens is die appfunct delegate gedefinieerd. Maar hij wordt wel gebruikt, want je ziet methodes terugkomen die precies die vorm hebben. Microsoft Owen doet nog meer dingen op het vlak van de middleware. En dat was hem dan eigenlijk wel. Die startup klasse, wat hier in feite staat. Kijk eens naar dit ding hier zo. In feite staat daar een hint naar wat we gezien hebben. Een appfunct, daar komt een dictionary binnen. Dat is die context. En de next, de volgende. Dat is de volgende in de pipeline. En wat we hier doen, is die context. Daar willen we een waarde uithalen om wat diagnostics te schrijven, trace output. En dit is eigenlijk de belangrijke voor nu, want het is echt een hello world. We dumpen in feite wat details over het request dat gedaan wordt. Nou, dat zien we dadelijk langskomen. En uiteindelijk is het resultaat dat we teruggeven, is op het respons, met een asynchrone aanroep, schrijven we gewoon hello world uit. Nou, veel simpeler kan die niet zijn. En dit is de applicatie. Dus je ziet daar hoe je je voor moet stellen. Dit is dat bovenste groene vlak van die applicatie. Maar dan zo primitief mogelijk. Als we deze runnen. Wat er dan gebeurt is dat onder water wordt er een host opgestart, die Owen host. En die gaat die applicatie draaien. Want die startup klasse is daarin belangrijk. Ah, kijk. Die is verklaarbaar. Ja. Dus dit proces wat nu gestart is, dat is Owen host. Waarschijnlijk klein om te zien. Zo. Dus die geeft zelf ook aan met welke URL's dat hij nu aan het luisteren is. Hij is succesvol gestart. Er zou ook een applicatie gestart moeten zijn hier en die gaat nu aan de slag. Waren het niet dat waarschijnlijk hier een breakpoint staat. En dat we nu hier doorheen kunnen stappen. Ik heb net een beetje gejokt, want die context die hier binnenkwam, dat is helemaal niet die dictionary. Dat is een abstractie eromheen, die heet Owen context. En daarin daar wordt het makkelijker gemaakt om te interacteren met die dictionary. Want we hadden gezien, verplichte keys voor het request, verplichte keys voor het response en nog meer. En hier zie je onder andere dat er een object of een property gemaakt is voor een Owen request. En dat is een soort gemakslaagje rondom de keys in die dictionary, waarbij je gewoon properties hebt waarbij je die dictionary uit kunt lezen, maar die zelf is ook toegankelijk, want hier heb je de environment zitten. En als je hier deze opent, is altijd een beetje onhandig met andersom. Knipper, knipper. Is dat bij jullie ook zo erg? Ja. Nou, misschien als ik zo doe. Ja, dit is erg, hè. Doen we het even anders. Doen we het zo. Dan zie je dat hier in die dictionary, daar komen al die waardes binnen. En daar kun je beslissingen op nemen. Dus als je een echte implementatie zou hebben, kun je hier inspecteren wat er in die context zit. Wat de details zijn van het request. En dan dingen met het respons doen. Nou, dat is ook precies wat we doen. Want in het response, daar schrijven nu dingen weg, maar je had daar ook headers toe kunnen voegen en andere dingen kunnen doen. Dus als we dit door laten lopen. Nou, de trace output zie je in het venster komen, hè, dat er een HTTP request gedaan wordt met een get op de root van de site. En hier krijg je zoiets simpels als hello world. Nou, heel, dit is de basics, hè, maar waarom dat zo makkelijk kon met F5 drukken, want je zag verder niks van hosting en dergelijke en AES wordt hier helemaal niet gebruikt. Dat is omdat als jij zo'n OpenHost toevoegt als een NuGet package, dan registreert hij met een script een custom server. En die zie je hier. Normaal gesproken staat in dit lijstje staat alleen maar AES Express en een external host. Of AES zelf, hè. Die staan daarin. Maar doordat jij die NuGet package installeert, wordt er een PowerShell script afgetrapt die hier een extra ding registreert, die OpenHost. En op basis van de informatie die bestaat, wordt hier ook de UI gerenderd voor een URL waar we naar stonden te luisteren. Nou, dat is die 1.2.3.4.5 op localhost en de plek waar OpenHost te vinden is. Met nog een command line waarin je extra dingen kunt zetten. Dus kun je nog veel meer parameters meesturen om te beïnvloeden hoe dat die OpenHost gaat draaien. Deze ga je denk ik gebruiken tijdens development. Ik kan me niet helemaal voorstellen, anders dan hele simpele scenario's, dat je dit zou gaan gebruiken om robuuste applicaties voor jouw bedrijf te gaan hosten. Want als die OpenHost sterft, dan is er niemand of iets dat weer in de lucht brengt. De volgende stap, hè, dan is deze van oké, dus OpenHost voor bepaalde scenario's, maar wat dan als ik zelf wil hosten, als ik een eigen applicatie heb waarin ik dingen wil doen? Nou, dan kun je OWN gebruiken met de self-hosting voorzieningen. Dat is eigenlijk de binnenkant van die OWN-host, alleen dat proces dat heb je dan zelf. Dat is je eigen applicatie en je wil die binnenkant wil je gebruiken. En als je alvast spiekt naar de code, dan zie je daar een using statement staan met daarin webapp.start. Nou, die webapp.start, dat is het self-host stukje. En dan komt weer die startup klasse die we net ook zagen, komt daarin terug. Dus in feite zeg je dan van, daar staat mijn OWN-app. De definitie van het pad van server naar applicatie. Start dat ding op, ga hosten. Dus dan hebben we hier een ander project. Wat er eigenlijk een beetje hetzelfde uitziet. Daar heb ik hier onderin, is het trouwens te zien voor achterin? Nou, jullie hebben scherm, hè? Dat scheelt. Daar zie je ook weer die startup klasse, daar moet je een configuration in zetten met een iApp builder en dan ga je je applicatie bouwen van server tot aan je framework en wat je wilt doen. En er zitten nog wat extra dingen in, een use error page, want als ik zelf ga hosten, ja, wat moet ik dan doen als er een error optreedt? Dan, ja, hoe kan ik mijn exceptie details naar voren sturen als ik dat zou willen? En hoe laat ik dat ding überhaupt iets doen? Hè? Dus je ziet daar ook nog een aanroep staan naar een use welcome page, dat is ook een stukje wat meegeleverd wordt in OWN. Dat is OWN Diagnostics, apart NuGet package, als je dat wil gebruiken, hang je dat erin. Kun je dat ook erin hangen in je applicatie en uiteindelijk een run, waarbij weer die context, die OWN context, als wrapper om de dictionary wordt meegegeven. En daar kun je dingen in doen. Nou, er staat beperkt code in. Het is eigenlijk weer de hello world. Er zit nog een kleine if in, dat als ik een query string meegeef, dan geeft die een error. Want ik wil wel een keertje forceren dat er een exception optreedt, zodat ik kan laten zien wat er dan gebeurt. Ik weet niet of dat het mijn onkunde is, maar wat er nu gebeurt is als ik F5 druk, maar ik heb dat ene startup project gezet, dan gaat hij toch die OwenHost van dat eerste project gaat hij in de lucht brengen. Dus er komen nu twee projecten in de lucht. De OwenHost zoals we die net zagen, maar die had er eigenlijk niet moeten zijn. En hier dan de applicatie waarin we self-hosting doen. Even laten zien, hij luistert nu op localhost. Deze is die implementatie die we daar hadden staan. Maar we hadden ook een use welcome page. Die hadden we erbij staan. Dus dan moet ik hier. Dan moet ik even spieken hoor, dat ik het in één keer goed doe. Welcome moet ik daar neerzetten. En dan kun je zien dat je bestaat, want dan komt hier een pagina die vanuit je, die ene regel code, die luistert naar welkom als URL. En als dat is, dan doet hij dit stukje en dan ben je klaar verder. En dan nog, als we iets fout deden. Hè? Dus dan doe ik hier bijvoorbeeld een fout. En dan krijg je een gedetailleerde error-pagina, omdat we dat erin hebben zitten. Je had gezien, hè, dat ik met zo'n compiler directive dat alleen maar in een debug-beeld deed, want dit wil je waarschijnlijk niet in je productieversie, je release-versie hebben. Maar hier zit allerlei informatie in over de stack trace van waar iets misging. Er zit hier ook nog code in van waar het nou precies misging. Hè. Dus dan kun je die source code kun je makkelijker inspecteren. Zitten cookies zitten erbij. Dit gaat over ASP.NET Identity, maar die zie je langskomen. De headers die er zijn. En die environment. En dan komen weer die OWIN dictionary dingen met nog een aantal meer. Komen hier terug en dan kun je allemaal inspecteren. Nou, ik dacht van, hè, deze zie je heel vaak, dat er een of andere console-applicatie gebruikt wordt. Ik denk, maar ja, als je nou echt wil bewijzen dat je kunt hosten in iets heel anders, laten we dan eens dat ook doen. Dus wat ik gemaakt heb, en ik zet hem vast aan, is een Windows Forms, echt oldschool. Een Windows Forms-applicatie, waarbij ik een grote knop heb zitten, start hosting. En als we naar de implementatie kijken van wat dat ding doet. Dan moet dit stukje bekend zijn. Hè? Dus als ik op die knop klik. Dan wat ik doe is, ik doe weer die webapp.start. Ik heb er nu geen using statement omheen staan, want zodra ik de dispose aanroep, dan stop ik met hosten. Dus als ik dat hier in een using statement had gedaan, dan loopt hij daar doorheen en dan is het gelijk weer, stopt hij met hosten. Dus ik laat hem in feite leven en die web API hosten, die als ik het heel netjes had gedaan, had ik die aan het einde bij het vernietigen van de applicatie of dit form, had ik die weer moeten disposen en dan hadden we gestopt met luisteren. En ik werk nog de status bar onderin, die werk ik bij, zodat we zien waar hij aan het luisteren is. Dat is één aspect. En de applicatie zelf. Dus ik heb alleen maar een Windows Forms applicatie, maar ik heb hier nog wel een web API controller gemaakt. En die controller, daar kun je naartoe gaan. En als je... Dan heb je daar een HTTP response message als je een gewone get doet. En dan roept hij weer een hello world-achtig ding. Maar als je en die web API, als je daar een string meegeeft met een kleur, dan gaat hij op de nette manier, hè, dan gaat hij op de UI-thread, doet hij een Marshall en dan wordt daar de kleur van de knop bijgewerkt met wat je net opgegeven hebt. Mits dat de goede is en er zit geen try-catch, logica of validatie en dergelijke omheen, maar dan moet je nou normaal gesproken nog wel netjes doen. Nou, en dan geeft hij ook terug wat hij dan precies gedaan heeft in de kleur. Nou, eens kijken of we die voor elkaar kunnen krijgen. Dus we starten hier de host. Dan zie je dat hij daar in de staatsbalk aangeeft dat hij weer op localhost luistert. En vervolgens, als we hier dan naartoe gaan, dan zouden we niks opgeven. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Als we opgeven API/management. Dan krijgen we die hello world, hè. Dus dit doet nog helemaal niets, maar daar zo. En dan hier bijvoorbeeld zeggen green, dan zie je dat die knop verandert. Ja, het stelt niet veel voor, maar moet je voorstellen dat je dus web API heb je nu draaien in een heel andere applicatie dan IIS. En dat kan omdat er geen System Web onder zit. Want System Web heeft zoveel bijzondere dingen nodig om in de lucht gebracht te worden, dat het niet mogelijk zou zijn om System Web te hosten vanuit deze applicatie. Nou, maar dit geeft aan, hè, dit had ook SignalR kunnen zijn, dit had NancyFX, dat de Nancy Framework kunnen zijn, of die Fubu, MVC of wat dan ook. Hè, dat had je hier allemaal kunnen draaien. Maar MVC en Webforms niet, want die hebben die System Web afhankelijkheid. Goed, dispose. En toch, hè, kun je de dingen doen met, je zag net die startup, met die configuratie, met die appbuilder, waarbij je dingen aangeeft van dit wil ik dat er gedaan wordt. Dat kun je wel degelijk doen in een, ook als je Webforms of MVC draait. Sterker nog, als je nu een Visual Studio 2013 een applicatie aanmaakt, een Webforms applicatie. En ik heb er hier eentje staan, een Webforms applicatie. Dit is een standaard ding. We hebben gewoon gemaakt een nieuw project, dat One ASP.NET template, waarbij je daarna kunt zeggen van ik wil Webforms, MVC of Web API of alles door elkaar hebben. Heb ik aangegeven, ik wil die hebben met individual accounts. Dus ik wil wat security voorzieningen wil ik hebben. Nou, die security voorzieningen willen we niet meer uit System Web halen, hè, want daar zit membership en dergelijke zit daarin. Dat willen we niet doen. In plaats daarvan willen we het losgetrokken security stuk, dat willen we gaan injecteren, maar dan wel op die Owen manier. Dus daar hebben ze die speciale assembly voor gebruikt. Die gaan we eventjes opzoeken, dan maak ik dit iets groter. En dan kijken of dat we hem kunnen vinden. Daar. En dan moet ik even de goede toetscombinaties hebben. Ik dacht dat ik dat zo kon doen. Ja, dit is hem. Dat is die manier om Owen ertussen te krijgen. En dan vervolgens heb je degene die erboven staat. Microsoft.Owen heb je nodig voor de plumbing die ertussen moet bestaan. En de andere is dan dit hele stuk. Krijg je tegenwoordig allemaal bij een ASP.NET, MVC of Webforms applicatie als je iets met security wil doen. Want dit is een manier om heel snel mee te bewegen met bijvoorbeeld de nieuwste dingen op security gebied. Of als Facebook zijn OAuth handshake verandert, want ze hebben een aangepaste variant van OAuth, dan is dat nu niet erg meer, want dan kunnen ze het NuGet package updaten bij Microsoft. Dat weer beschikbaar stellen. Jij doet, ga naar de nieuwste versie voor je NuGet package van Owen Security Facebook en je kunt weer meeliften op. Het zijn allemaal kleine hapklare brokjes, aanpasbaar en voor jou consumeerbaar. Dit zit erin en als je dan kijkt naar hoe dat geconfigureerd wordt, ik hoop dat je inmiddels het patroon begint te herkennen, waarbij er hier een startup klasse weer te vinden is. En in die startup hebben ze weer die iApp Builder. En om je aan te moedigen om dat een beetje in stukjes te doen, hebben ze gezegd van oké, als je die App Builder referentie hebt, geef hem aan aparte methodes mee die ieder een stukje van het opbouwen van die koppeling tussen server en applicatie dingen doet. En daar moet je dan voor gaan naar die configure auth. En als je die dan bekijkt, dan zie je daar heel vaak dat app.use en we willen cookies gebruiken en we willen external sign-in gebruiken. En ik heb daaronder heb ik wat dummy dingen gezet. Maar in feite kun je daar met Microsoft accounts of met Google of wat voor dingen kun je authenticatie gaan regelen. Als je hier meer over wil weten, morgenochtend doe ik een sessie over dit stuk. Precies dat onderste deel wat er allemaal staat en hoe dat ASP.NET Identity werkt. Ik zal hem even kort laten zien als teaser. En ze doen het geen van allen, behalve Google, want Google heeft niet per se van die credentials nodig. Maar dan krijgen we weer een standaard website. Goed mikken. Even kijken of er geen breakpoints zijn. Daar is die. En wat je hier dan bijvoorbeeld ziet is dat je logins kunt doen. En bij die logins kun je je eigen username en password binnen je applicatie kun je opgeven. Maar als je zegt van ja, maar ik wil met een social account, ik wil gewoon met mijn Google inloggen. Dan zorgt die Owen, dat Owen ding dat we net toegevoegd hebben met die Use Google Authentication. Die zorgt er dan voor dat het hele ritueel wat je moet doen met Google of een van die anderen als je die gekozen zou hebben. Dat wordt dan gedaan. We zijn inmiddels op een andere URL gekomen. Dus dat redirect is allemaal door dat Owen-blokje gedaan. En we zijn naar Google.com. En omdat ik al ingelogd ben, denk ik dat het voldoende is om aan te geven van nou, ik ben akkoord. Ik geef consent, toestemming dat ze mijn e-mailadres gebruiken en nog andere informatie over mijn account ophalen. En dan gaat er weer een hele hoop, worden de cookies uitgewisseld, OAuth tokens heen en weer gestuurd, grants verleend. En met een beetje geluk komen we dadelijk terug. Daar zijn we nu al mee bezig hier. Als we er bovenin kunnen kijken. Nog een poging. Ja. Dan zie je al dat we weer terug zijn op localhost en dat er nu een speciaal endpoint geprikt wordt. Sign in Google. En dat is dan iets waar weer naar geluisterd wordt om in te loggen. Maar dat duurt lang. En dat even checken weer voor breakpoints. Want je weet het nooit, hè. Maar uiteindelijk zou ik hier ingelogd moeten zijn met mijn Google-account. En kan ik nog allerlei dingen doen om bijvoorbeeld mijn account te associëren met iets wat ik lokaal heb. Dus ik kan nu zeggen van nou log maar in en mijn naam is Alex Tissen. Dat is een gevaarlijke, want die is misschien al bezet. Ik heb dit natuurlijk al een keertje eerder gedaan. Nou ja, die naam schijnbaar niet. Maar nu heb ik een soort van associatie gemaakt met die site en de andere op basis van die ON-stukken. Er zijn ook al anderen, hè, want dit zijn degenen die je meekrijgt vanuit de NuGet packages die ook door Microsoft gebouwd zijn. Maar er zijn al communityleden die bijvoorbeeld LinkedIn federatie gedaan, zodat je met je LinkedIn account kunt inloggen. Nou, dat is makkelijk, want het is een kwestie van NuGet package erin, app.use en dan waarschijnlijk iets van LinkedIn authentication met wat informatie en dan kun je weer draaien. Maar er is meer. Want dit is een stukje van het verhaal. Het zou jammer zijn als het hier ophoudt. Hè? Als je zegt van ja, sorry, ASP.NET heeft dat altijd nodig. En het is gewoon lastig om op IIS te hosten, want die zijn altijd verweven met elkaar. Nou, daar heeft Microsoft inmiddels naar gekeken en gezegd van oké, het blokje zit aan de zijkant. Die past niet op van die OWIN-compatible dingen, maar we kunnen wel een verloopstekker maken. En dat die heet dan Project Helios, weer een andere codenaam. Die zorgt voor dat stuk. En wat ze daarin doen is eigenlijk het bootstrap proces van AES. Zodra die dingen wil gaan laden van ASP.NET. Vanaf het allereerste moment wordt daarop ingeprikt. En nemen ze het over en gaan ze op een andere manier assemblies laden. Dat betekent dus dat je al het goede van AES kunt gebruiken. Met al die lifetime management en robuustheid en security voorzieningen. Maar wel die Nancy FX kunt gaan draaien op dit zonder System Web nodig te hebben. Want dat was er niet, die afhankelijkheid. Behalve dat je, als je het wilde hosten, ja, AES had het toch wel nodig tot voor kort. Totdat Project Helios kwam. En je had een vraag. Nou, even kijken of ik je vraag goed snap, hè? Maar je zegt dus van, hè, we zijn nu met een Web API controller bezig, die willen we hosten zonder System Web te gebruiken, maar we willen wel Session State gebruiken. En laat het nou net een ding zijn dat in System Web zit en wat nog niet als een OWIN ding beschikbaar is gekomen. Maar daar kun je verwachten, hè, dat soort dingen als caching en Session State, dat daar voorzieningen worden getroffen, zodat iedere OWIN applicatie, dat je kunt zeggen van, ik heb Session State nodig. En dan doe je app.use Session State of iets in van die strekking. En dan heb je die functionaliteit wel toegevoegd aan jouw applicatie. Ook in dit scenario waarbij je System Web niet meer hebt. Maar er moeten nog meer dingen komen. Hè. Dit is splinternieuw. Die Helios, dat is nu nog in alpha, geloof ik. Hè. Maar ze gaan heel snel. Want een paar maanden geleden was Helios er nog helemaal niet. Dit is wel waar Microsoft hard aan werkt. Je kunt dan wat dichter op die AES-kant zitten. Hè, in dat plaatje van die Internet Service Manager. Je had ASP.NET aan de bovenkant en onder die AES-voorzieningen. Daar prik je dan in feite vrij rechtstreeks op in. Maar je kunt nog steeds werken met C-sharp code. En je kunt dat relatief makkelijk deployen. Alles is binnen gedeployed, dus ja, er zijn geen dingen nodig om je nieuwe applicatie, als je die uit wil rollen, om dan te wachten op framework updates. Je bent ook af van dingen als HTTP context current, want dat wordt vervangen door je OWIN context. Je OWIN context is de nieuwe HTTP context. Ik ga eens kijken wat ik daar nog van kan laten zien. Ik begin even met deze. Wat ik hier gedaan heb, ik heb een ASP.NET, moet ik even goed nadenken, ik dacht een Web API project gepakt. En daar is een beetje alles uitgegooid wat te veel riekt naar MVC. Dus er zitten nog wel controllers in, maar ik heb de views en andere dingen weggegooid. En ik heb hier in die startup, heb ik weer de standaard Hello World, alleen nu niet Hello World, maar het aantal assemblies. Als ik die nu run, dan draaien we op AES en AES die gaat dan allerlei assemblies laden, omdat we ASP.NET zoals het van oudsher werd gebruikt, omdat het dat nodig heeft. En intussen even laten zien dat in die lijst hier van referenties, daar zie je nog steeds al die System Web Assemblies in staan. Die designers hoeven niet allemaal gebruikt te worden, maar er worden er vast wel een hele hoop geladen. En als je nu kijkt, Ja, ik merk dat het getal varieert, want ik dacht dat ik te straks 57 had, maar nou, misschien later op de dag minder nodig. Maar 54 assemblies zijn geladen. Nou, hou die even vast. Wat ik nu dan doe, is ik maak de overstap naar dat Helios. Dus ik ga in feite, die hosting die gedaan is... ik had hier die Owen Hosting System Web had ik hier tussen kunnen zetten. Dan waren het misschien nog wat meer geweest. Oh, dat is natuurlijk wat ik weggegooid heb. Dat zijn die drie assemblies. Owen, Microsoft Owen en de hosting, die System Web. Owen System Web. Die zijn verdwenen. Dat verklaart het verschil van die drie. En wat ik hier nu doe, is ik manage mijn NuGet packages. En dan moet ik online kijken. Ik doe include pre-release. En als ik dan zoek op Helios, dan zit er dadelijk eentje tussen. Als we internet hebben. Nou ja. En dan heb ik deze nodig. Owen Host, die andere was Owen Host System Web en dit is Owen Host IIS. En het zou dus op moeten vallen dat daar het woordje system.web en zo, dat vooral weg is. En nu gebeuren de magische dingen. Als je het kunt lezen, dan zie je daar allerlei Microsoft ASP.NET loader dingetjes langskomen. Die ga ik dadelijk uitleggen. Maar laten we eerst eens kijken of dat het gewenste effect bereikt is. Ik heb niks aan mijn code veranderd. Alleen maar een of andere NuGet package erin gestopt. En met wat mazzel... ik hoop niet dat hij gaat knipperen, maar we zullen het zien. Ja, die live view, dat wordt hem niet op mijn laptop met een beamer schijnbaar. Nou heb ik natuurlijk ook spannende dingen gedaan. Kijk, nou werd hij beter. 32, aanzienlijk minder. En ik heb niks van die assemblies, die referenties weggehaald, maar er is veel minder nodig om het te laden. En het kan nog veel lager worden, dit getal. En ik zal laten zien voor degenen die zeggen van, dat kan niet zomaar werken. Vertel me eens hoe dat zit. Wie heeft dat trouwens? Zodat je zoiets zegt van, ja, dat zal wel, maar under the covers, doe open de motorkap en laat zien. Wie vindt dat leuk? Ja, oké, goed zo. Wat er gedaan is... en hier zien we er denk ik bijzonder weinig van, dus we gaan even een stapje onder water maken. Dat kan slimmer. Ik doe nu show all files, ik ga naar de bin folder. En dan dit is hem. Dit is de bijzondere assembly. Die ASP.NET loader delen. Dat is een hele speciale bootstrapper die ze bij het ASP.NET team gebouwd hebben. En die wordt herkend door de ASP.NET runtime. Als die assembly er is, dan wordt het afgebogen. Dan gaan we niet meer System Web en andere dingen laden omdat we in IIS zitten. Nee, dan gaan we die andere die eronder staat. Deze. Die gaan we dan laden. En dat is de Helios Runtime. Dat ding dat daarin zit. En omdat dat zo intiem met IIS communiceert, dat echt op C++ niveau als het ware, met de Win32 APIs. Dan moet je stiekem nog eventjes in deze mapjes kijken. Maar daar zie je dan dat daar interop assemblies nog tussen staan, afhankelijk van het type processor dat je hebt. Dus in die AMD 64, daar zit de 64-bit variant van die interop assembly. Maar daarmee wordt de koppeling gelegd met IIS. En dan blijft er nog eentje over die je moet weten. Dat is deze hier. Die Owen Host IIS DLL. En daarmee wordt de Owen pipeline, dus de koppeling naar de Owen applicatie, wordt daarmee tot stand gebracht. Dat is hoe dat het gebeurt. Dus juist omdat deze assembly er zijn, gaat dat allemaal gebeuren en gaan we een ander executiepad in dan voorheen. We hebben dingen gezien over het hosting. Hè. Dan denk je van, wat is dan belangrijk aan het hosten? Maar we hebben een aantal keren de host eronder vervangen. Hè. Of in ieder geval dingen met de host gedaan, zodat we Owen er bovenop kunnen leggen. Het plan is natuurlijk dat je dat naar andere platformen zou kunnen halen als je daar ook Owen Compatible Service hebt. Maar we hebben een aantal keren nu gezien dat we app.use doen. Hè? En dat wat daar steeds gedaan werd, ik heb gezegd blokken ertussen, dat is Owen Middleware. En dat is wat Katana eigenlijk ook doet. Ik heb hier dat plaatje wat we eerder hadden met dat hele kleine rode streepje, dat heb ik opgerekt. En dan zie je die verbinding van de server naar de applicatie wat duidelijker. En daartussen, daar kun je allemaal blokjes gaan stapelen. En dat zijn dan die blokken die daartussen zitten. Dat lijkt een beetje qua model op de HTTP pipeline, hè, met modules in ASP.NET. Hè, HTTP module met de HTTP handler aan het eind. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde model wat hier gehanteerd wordt. Alleen die modules, dat zijn dan de OWIN middleware componenten. En je handler is je applicatie die er bovenop draait. Die middleware, we hebben al wat security dingen gezien. We hadden gezien dat we die welcome page, dat we die ertussen konden schuiven. En die error pagina. Maar er zijn er nog veel meer en er komen er ook nog veel meer. Hè. Dus wat net gevraagd werd, hè, session state, caching en zo. Dat zijn allemaal OWIN middleware componenten die je kunt verwachten. Die je zelf kunt maken en die ook van Microsoft zullen komen. Static files is nog een andere. Hè. Dus als jij je eigen hosting doet en je wil gewoon wat HTML-pagina's serveren. Nou ja, AES kan dat ontzettend goed. Hè? Die kan gewoon zien van, hey, aan de hand van de extensie, dit is een statische file, dus ik stream dat rechtstreeks, gaat buiten alles om. Dan heb je nog die, run all manage modules for all requests. Hè? Een hele mooie afkorting hebben ze daarvoor bij Microsoft, die ARM farm of zo. Waarbij je zegt van, oké, ook al is het een statische file, ik wil hem helemaal door die ASP.NET pipeline halen met de modules, want dan kan ik security doen op statische files. Nou, dat stuk dat heb je niet meer als je buiten AES host, maar daar kun je dan die static files middleware voor gebruiken. Ik denk dan aan een hamburger. Hè? Dat je in feite kies je er gewoon voor van hoeveel dingetjes wil ik tussen mijn bovenkant, het broodje en de onderkant hebben. Maar dan heb je een visueel beeld. Hè? Dat is een verkeerd moment, denk ik, want jullie hebben allemaal honger. Nou goed, de McDonald's en de Burger King zullen het er goed bij doen. Ik heb die nog even geprobeerd te visualiseren, hè, van waar hebben we het dan over? Dus pak een host. Hè. Ik heb hier OWIN host gepakt en daar hebben we een applicatie bovenop gebouwd. Maar we willen daar van alles, hè, die middleware willen we injecteren. Nou, in feite, hè, dan trek je ze uit elkaar en vervolgens ga je daar die blokjes tussen stapelen. En ieder blokje is dan zo'n app.use en dan zet je er zo'n blokje tussen. En alle requests, hè, want daar zit die app-functie daartussen. De een roept de ander aan tot helemaal boven en dan weer terug naar beneden. Langs diezelfde app delegate, maar dan de return value. Dus dan heb je request en response. Dat is wat je in feite doet. En dat ding dat ertussen zit, dat noemen ze ook wel de OWIN pipeline. En op andere plekken zie je ook dat de OWIN app genoemd wordt. Want je hebt natuurlijk je webapplicatie als ding erboven. Maar dat wat je ertussen stapelt, dat noemen ze ook wel de OWIN app. Vooral ook omdat dat ding aan de bovenkant, dat groene blok, dat kan bijvoorbeeld zo'n app.run zijn. Hè. Die hadden we gezien dat we zeiden van we willen gewoon zo'n Hello World uitsturen. Dus dan heb je een heel klein groen blokje, geen framework gebruikt, maar dat is in feite wat je gebruikt. Dus use om die dingen ertussen te schuiven en optioneel een run om een applicatie te doen in een hele compacte vorm in je pipeline definitie. Nou, nog eventjes aan te geven. Hè. Hier zie je een aantal van die use-methodes aangeroepen worden. Een paar dingen zitten erin. Er is vaak bij die use-methodes, om dat ertussen te schuiven, heb je meestal een methode die primitieven pakt. Hè? Dus iets als een string om die welcome page erin te stoppen. Maar zodra je wat meer wil dan het meest gangbare scenario, dan zie je een soort van patroon waarbij je een options-object meegeeft. En dat zal in het geval van de welcome page zal dat de welcome page options zijn. En daarin kun je meerdere properties zetten. Een compact object wat je meegeeft aan die use in plaats van zo'n primitive string. Of wat het dan net was. En daarin kun je in feite de hele configuratie en initialisatie van dat middleware blokje kun je daarin zetten. Je ziet bijvoorbeeld bij die static files, daar mag je ook zeggen tussen haakjes, slash en dan iets als content. Dat zou kunnen, maar zodra je iets meer wil en iets daarover wil zeggen, dan is het niet meer een simpele string, maar moet je opeens een path string gebruiken. Iets wat ook uit OWIN komt. En je kunt iets over content types zeggen, of dat je wat voor filesysteem dat je wil gebruiken, want dat hebben ze ook pluggable gemaakt. Dus je kunt het vanaf een echt filesysteem doen, maar je zou het ook uit ResX files kunnen halen, of uit een database. Of net wat je bedenkt, hè, misschien wel iets uit de cloud, table storage of zo. Dat kun je allemaal zelf injecteren hier en dan heb je die options-objecten nodig. En sommigen kiezen ervoor om niet een options-object te pakken, maar zoals Web API heb je de Web API-configuratie en die kun je meegeven aan Use Web API. En daarmee zet je dan precies alle paden en zo die je geregistreerd hebt voor alle routes voor je Web API worden dan erin gehaakt. En dan gaat dat ding luisteren mits je aan die paden voldoet. Middleware, security. Oh, die heb ik al gedaan, dus die kunnen we nu overslaan. Als je nou zelf die middleware wil maken, ik weet niet of dat het vaak gebeurt, hè, maar kan zijn dat je zegt van oké, ik zie mogelijkheden. Wij hebben systemen zelf waarmee we willen koppelen. Voor iedere request willen we wat tracing doen. Of we moeten audit logs moeten wij gaan maken. Proprietary dingen, moeten we zo'n eigen stukje middleware maken. Nou, op zich is dat niet zo heel erg moeilijk, want je hebt base classes in die Microsoft OWIN zitten. OWIN Middleware is bijvoorbeeld zo'n base klasse, waarvan je kunt overerven. Dan override je de invoke methode en dan kun je daar je implementatie kun je daarin hangen. Je mag ook zeggen van ik maak een willekeurige klasse en als ik me aan wat conventies houd voor de naamgeving van methodes, hè, de invoke met een signature die heel erg lijkt op die appfunk, dan heb je daarmee ook een blokje gemaakt en met reflectie inspecteren ze dan. Als jij zegt van hier heb ik middleware, kijken ze of jij daaraan voldoet en dan kunnen ze dat aanroepen voor je. En eentje die ik misschien daar nog even laat zien, is dat je kunt ook echt hele bizarre dingen doen. Misschien even om weer wakker te schrikken dat ik hem dadelijk ga proberen, met alle risico's van dien. En nou goed, een paar dingen, dus classes, inheritance vanaf bepaalde base classes, zelf een delegate definiëren of een instantie maken van een object. En dat is vooral interessant als jij dingen met inversion of control, dependency injection wil doen. Dus als jij middleware wil inschuiven, waarbij de afhankelijkheden van dat ding bijvoorbeeld door een inversion of control container zijn geïnjecteerd. En dan heb je het object en dan schuif je hem die naar binnen. Dus dan hoef je de constructie, laat je dan niet over aan die OWIN middleware. Was dat nog te volgen? Ja? Oké, ja, ik wil jullie niet kwijt zijn, want dat zou jammer zijn. Een MVC-applicatie. Een redelijk standaard MVC-applicatie. Als we daar gaan kijken, dus er zijn de plekken waar je nu wil gaan zoeken. Je app start, startup. En dan zie je daar al wat dingen staan die je inmiddels... Oh, dat is jammer. Ik ga dit snel even weghalen. Want, alhoewel, ik zal jullie besparen dat ik dit met de hand ga typen. Maar wat je hier ziet is... ja, die kan misgaan. Maar wat je ziet is dat use-patroon. Dit stukje hier en dan in het groter zo. Waarbij die in plaats van zo'n gewone string die options mee kunt geven. En die daarna, dat is waar die zeg maar heel freaky wordt. Ik zal jullie er even doorheen praten. Dus die tweede use. Wat je daar ziet, als je erover nadenkt. Nee, sorry. Ik ga dit later doen, want ik moet eerst laten zien, want anders dan ben ik niet verantwoord bezig. Is hoe dat normale middleware eruit ziet. Zo. Hier zie je een stukje middleware implementatie wat een gewone klasse pakt en daarin een invoke methode heeft. Kijk eens naar die methode. Dit is weer dat je weer terug bent in die serie. Dat op het moment dat die held neergeschoten wordt, je denkt van ah nee, maar het was niet zo erg, want het was een collega en die had een nepkogel of zo. En dat je denkt van nou, en dan snap je tenminste wat er op dat moment gebeurde. Zie je dat hier ook? Dat hier die appfunk staat. Dit is precies die signature van die appfunk. En nou is het al bijzonder dat een of andere klasse dat implementeert. Maar dat is wat er eigenlijk gebeurt. Hè. Je bent die blokjes aan het stapelen. Die hebben allemaal precies dezelfde vorm om ze op elkaar te kunnen stapelen. Dat is steeds die appfunk. En de ene roept de andere aan en zo door. Dus daarmee ontstaat die pipeline. En jouw taak is dus ook hè, als blokje om te weten wie de volgende is. Nou, dat krijg je mee in je constructor. Dus als je hier die constructor kijkt, dan komt daar de appfunk van de volgende komt daarin mee. Nou, omdat die aanroep gebeurt toch niet, maar wordt wel al gemaakt. Er wordt een object geconstrueerd, je krijgt die referentie mee, die moet je onthouden. Dus wat daar gebeurt is dat die als een read-only variabele zit die in je klasse. En vervolgens, als je dan de aanroep krijgt, nou ik heb er twee trace write lines neergezet, maar dat niet rode stukje ertussen, dat is in feite waar wij de volgende aanroepen. Dus we roepen dan asynchroon het volgende blokje aan. Totdat er iemand de laatste is en die roept dan de applicatie aan, want daar gaat hij dan naartoe. Of als dit in de run gehangen zou zijn, dan zou die signature er iets anders uitzien. Want dan had je namelijk niet het door hoeven roepen naar de volgende. Want als je run doet, dan ben jij de laatste en dan is er geen next. Laten we die eens runnen. Dus nu ik die gemaakt heb in mijn startup, ik doe deze toch eventjes weg voor het overzicht, dan kan ik met een generic use, kan ik hier gewoon zeggen gebruik die custom middleware, die klasse die ik net gebruikt heb. En dan weet de implementatie van Microsoft, hè, dat Katana, die Katana assemblies, daarin zit dan de logica om op basis van die IAP builder hier een instantie van aan te maken en dat in die pipeline te hangen, dus die constructor aan te roepen en daar de referentie van die appfunk van de vorige in te stoppen en zo die stapel te maken. Dat is wat hier nu gebeurt. En als we die runnen, dan zou je moeten merken dat op de weg heen, dus als het request binnenkomt, dan zouden we het breakpoint moeten raken van die middleware, want die wordt dan aangeroepen voordat we nog bij de applicatie zelf komen. Er worden nu heel veel assemblies op de achtergrond geladen. Nou, op dit moment is het dan wel aardig om eens te kijken van wat zit er nou in die environment. Dat hebben we al eerder gedaan. Maar bijvoorbeeld gaan ze er al vanuit dat als jij niks zegt, dat dan in het respons, dat je dan waarschijnlijk een statuscode van 200 wil. Kijken of dat ik hem zo snel kan vinden. Hij kwam net voorbij, dankjewel. Response status code, deze hier zo. Als ik nou op Ctrl 1 druk, dan gaat dat venstertje geloof ik weg. Ja, zie je. Wordt doorzichtig, maar daar staat die 200. Ik hoop dat je hem kunt zien. En dan is het zo van, dan hoef je dat niet te regelen. Als jij een andere status code terug wil geven, kun je dat zelf nog regelen. Nou goed, dan gaan we de volgende aanroepen. Dus nou wordt eigenlijk de pagina wordt al gerenderd. Als je nu naar de response body zou kijken, die is dan door MVC is dat gemaakt. En vervolgens kom je dan terug en dan raak je op de terugweg. Hè, dus die return values die gaan allemaal weer. Hè, je roept ze aan, maar daar komt ook een return van. Die wordt dan afgewandeld en dan krijg je weer de kans om te kijken van wat ga ik nu op de terugweg met de response. En als alles boven mij al geweest is. Nou, voor security middleware is dat interessant. Hè. Soms moet je iets van tevoren doen. Soms moet je iets nadat je applicatie de rendering heeft gedaan, moet je nog iets doen. Nou, dit zijn je twee momenten om dat te doen. Zo maak je custom middleware. En je kunt er ook voor kiezen om hier een klasse van te pakken. Want je ziet dat we hier met die environment werken, hè? Die dictionary en andere middleware. Ja, dan doet die applicatie het gewoon, hè? Alleen er is nu wat dingen tussendoor gebeurd. En deze die doe ik even on the fly, maar je kunt ook zeggen other middleware en dan afleiden van Owen middleware. Ja. En dan doe je een override. Override van invoke. En dan zie je dat daar de IO in context meegegeven wordt. Dus dit is in feite een abstractieniveau hoger. Microsoft zelf, hè, ik heb met Levi Broderick gesproken. Ik heb ook gevraagd van, nou, wat vind je nu mooi en wat vind je minder mooi? Nou, een van de dingen waarvan hij zei, dat is echt heftig, dat is als je tegen die dictionary aan gaat werken. Dan moet je zelf al die waardes eruit peuteren enzovoorts. En, nou, dat kan, maar dat is niet nodig, want je kunt ook met die I/O in context werken. Dat maakt het ook weer dat het unit-testable wordt, hè, want je hebt een abstracte interface waar je dingen mee kunt doen. Maar daar zitten dus die request, die response, die environment en authentication zitten daar allemaal als classes met mooie properties zitten daarin. Zodat jij al die keys in die dictionary helemaal niet hoeft te kennen. Dus dit is het andere blokje wat er stond. Hè, van zo kun je ook je middleware bouwen. En die laatste, de tijd in de gaten houden. Nou, eens even kijken hoe ver dat ik kom. Hè, want als ik hem typ, dan kan ik hem ook gelijk vertellen. Je hebt iedere keer in zo'n blokje, er komt je krijgt de volgende aangereikt, de volgende appfunk die jij moet aanroepen. En zelf heb je ook een implementatie die appfunkachtig is. Hè, waarbij je zegt van op basis van die dictionary kan ik mijn beslissingen doen en kan ik iets met de response en andere dingen gaan doen. Als je dat wil doen en je zegt van ik ga daar niet zo'n middleware ding voor bouwen, dan kun je ook het volgende proberen. Je gaat een app.use doen en dan zeg je van ik wil een nieuwe functie maken waarbij er een appfunk binnenkomt. Dat is namelijk de volgende die ik aan moet roepen en die teruggeeft ook een appfunk. Want dat is namelijk mijn implementatie van mijn blokje middleware. Die geef ik jou terug. En dat moet je dan gaan gebruiken. Dus als je deze zo hebt, dan krijg je een context krijg je binnen. Dat is niet de context, dat is de next, de volgende. En wat ik hem teruggeef als return value met deze lambda-expressie, dan zeg ik van, nou, ik geef jou terug een asynchrone methode waarbij de die environment... Nou, dit. IntelliSense is af en toe te slim. En daar komt dan uit terug een implementatie. En in die implementatie doe ik zoiets als, nou ja, ik kan met die dictionary, dat is die environment, die kan ik mee gaan werken. Maar ik kan ook zeggen van, ik ben lui en ik doe een nieuwe Owen context. En dan geef ik die environment in mee. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, in mijn response, bij de headers, voeg ik een header toe. En in die header... Daar geef ik een key mee, bijvoorbeeld iets als request ID. En de waarde die er dan achter zit, dat moet een string array zijn. Maar dan doe ik zoiets als een GUID, als voorbeeld, hè, een GUID toString. Dat is de initialisatie. Dit is wat ik doe. En vervolgens doe ik een await op next.invoke. En dan geef ik mijn environment weer mee. Want dat heeft die volgende natuurlijk ook weer nodig. Ik moet de environment die ik aangepast heb, die moet ik, die dictionary, die moet ik teruggeven. En dan moeten we misschien nog wat haakjes fixen. Nee, misschien ook niet. Ja, dit is bizar, toch, of niet? Tenminste, ik heb hier wel een paar keer naar moeten kijken toen ik het eenmaal eerst las, zo van dit kan. En dan was je van, wat, een appfunk functie. En hij is nog niet helemaal goed schijnbaar. Even zien. Oh ja, tuurlijk. Ik heb hier deze nog niet helemaal afgemaakt. Ik moet daar nog steeds wel een constructor hebben waar die next binnenkomt. En dit gaat weer even duren, maar ik hoop dat die een beetje meewerkt. Ik ga vast wat dingetjes klaarzetten. Misschien ben ik wel op tijd zelfs. Je ziet de middleware gaat alvast af. Nou, misschien dat die appfunk die ik had crasht, maar ik hoop van niet. Er worden nog meer dingen geladen. Dan worden natuurlijk, hè, want je merkt dan dat je bij het opstarten bent en dat je op de heenweg heb je alleen die OWIN nog geladen. Daarna ga je al die assemblies van System Web laden. En als we hier nu het netwerk opnemen en ik druk nog een keertje op F5. Dan gaat alles weer af. Maar dan zou in dit request, omdat we dat geïnjecteerd hadden, zou bij de response headers zou er een request ID moeten zitten. En warempel, daar zit een request ID in. Dus nu hebben we iets gemaakt waarbij een soort van correlatie, tracing of wat dan ook. Hè. Je kunt hier zelfs cookies injecteren als je zou willen. Kun je allerlei interessante dingen mee doen als je mensen gaat volgen via cookies. Maar dat zou je dus als middleware kunnen maken. Ja, ik geef me wat ideeën van wat er allemaal nog te doen valt. Wat eigenlijk niet mag, ja, dat is ruim interpreteerbaar, hè? Wat mag en niet mag. Goed. Deze moet je maar eventjes op je gemak doornemen. Je kunt nog bepalen, die klasse startup hoeft niet per se startup te zijn, maar je moet wel aan wat spelregels voldoen. Hij moet in de assembly of in de namespace zitten van je project. Of je moet het overriden, hè? Dus dat is weer een soort van convention over configuration. En deze die is ook nog wel belangrijk. Het is mijn poging om te laten zien dat er meer is dan alleen maar die use en die run. Er is ook nog zoiets als map. En je moet daar even een plaatje bij vormen. In feite hadden we steeds, hè, nu staat hij op zijn kop hoor, dus dat is even belangrijk, het plaatje staat op zijn kop. Maar we hadden steeds van server naar applicatie één rood lijntje. Nou, dan draaien we dat lijntje eventjes om, want dat heeft te maken met de volgorde waarin je het definieert. Maar dan krijg je dat, als je dat ondersteboven doet, hè, dat als je iedere keer als je use doet, dan koppel je daar zo'n blokje tussen. Maar die blokjes worden allemaal gestapeld, maar die inspecteren dat request. En soms besluiten ze van, ik heb hier niks te doen, dus ik laat het doorgaan. Nou, laten we zeggen dat conditionele middleware is. Dat die eerste, die error page, is conditioneel. Want die kijkt gewoon van, is er aangegeven dat het fout is gegaan? Zo ja, dan neem ik de rendering over en stuur ik die pagina met die mooie blokjes, hè, waarbij je die stack trace met die code en zo kon zien. Dat gaat hij dan doen. En hoe dat die geconfigureerd is, dat was met die use, met die error page options, waarbij je nog kunt zeggen, ik wil wel of geen stack traces en code geïnjecteerd hebben. Dat bepaal je daar dan. Anders laat ik het met rust, ga het door. Course is iets wat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor, wat was het ook alweer, cross-origin requests. Dia, sharing. Die doet bijna altijd wat, want die heeft vaak wat werk te doen. Nou ja, zo loop je eigenlijk die rode draad door en uiteindelijk ziet daar nog use web API. Web API die luistert namelijk naar bepaalde routes, hè, slash API, slash controlenaam enzovoorts. Als het dat niet is, dan doen we niks. Dus daar kun je een applicatie hangen, maar aan de onderkant had nog zoiets als webforms kunnen zitten. Als je dat zou willen. Als je niks doet namelijk, dan gaat de rest van de processing af en komt die gewoon aan in zijn officiële applicatie. Maar die web API had ook het enige kunnen zijn en dan reageert de server reageert gewoon niet omdat er geen applicatie boven hangt die bijvoorbeeld naar de slash luistert. Want web API luistert alleen maar naar API slash nog wat. Dat is één. Dus dan heb je in feite al, hè, dat je een webapplicatie kunt draaien. Maar met de map-methode kun je zeggen van wacht, stop. Want we hebben nu een mooie pipeline gedefinieerd en die injecteert allemaal middleware. Maar soms wil ik een andere pipeline hebben. En dan kun je aftakken naar een nieuwe pipeline. En die pipeline, daar gebruik je dan het map-keyword, is daar een conventie voor. Met die map zeg je van oké, afsplitsen, een soort van wissel in het spoor. En we gaan op een ander spoor rijden en daar injecteren we weer een andere stapel van OIN. Middleware. Dus dan krijg je meerdere van die gele blokjes op elkaar gestapeld. Nou, daar kun je ervoor kiezen om heel andere middleware te doen. En ook te eindigen of andere applicaties daarop te laten luisteren. En er zit dan een soort, de schakel die erin zit, is meestal een pad naar waar geluisterd wordt. Maar dan kun je ook een predicate functie kun je daar gebruiken. Die zegt van, als je voldoet aan deze omstandigheden, waarbij we dan natuurlijk die dictionary weer kunnen inspecteren. Op dat moment dan is het voor ons en dan gaan we die nieuwe pipeline in en dan gaan we daar de middleware gaan we aftrappen. En uiteindelijk kan het dus zijn dat je zegt van nou, ik run die NancyFX, dat is mijn eindstation, dat is mijn applicatie die ik daar draai. Die wordt dus alleen maar gedaan met slash Nancy. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij SignalR, dat je kunt doen een map en dan als de slash SignalR of een ander pad dat je kiest. En daar dan je SignalR ding, waarbij je misschien wel die course kunt gebruiken en dat je het in een andere pipeline niet nodig hebt. En om dat dan weer makkelijker te maken, zoals je nu ook ziet, use arrow page. Kun je daar ook zeggen map signal R. En dan wordt dat allemaal voor je geregeld. Dan hoef je zelf niet meer zoveel te doen. Dan weet je gewoon wat voor pipeline je wil hebben. En dan ga je weer op de basis verder. Maar dat is dus even belangrijk om te snappen. Hè, dat er conventies zijn over die use, map en run. Die geven allemaal een intentie aan. Run is een applicatie implementatie die afgetrapt wordt. Het einde van je pipeline. Use zijn de gele blokjes die je ertussen stapelt. En map zorgt ervoor dat je meerdere pipelines kunt hebben. Je kunt meerdere keren vertakken. Hè, dus je kunt daar een hele... Nou goed, als je van treintjes houdt en zo, dan zie je het al voor je wat je hele mooie complexe stations aan het bouwen bent met meerdere aftakkingen. Maar dat is wel mogelijk. En je kunt even meerdere frameworks naast elkaar verschillende applicaties laten draaien. Dus je ziet hier NancyFX en Web API en dan kan nog Webforms en alles wat compatible is, kun je allemaal aan het einde of optioneel in die pipelines hangen. Nou, wie had dat gedacht, hè? Goed, nou... Dus, OIN. De specificatie. Heel licht gewicht. Maar Microsoft heeft daar met Katana een heel set van hosts en dergelijke al voor geïmplementeerd. je krijgt met die Owin, omdat die ontkoppeling ontstaat in de basis, krijg je daarmee de mogelijkheid om andere hosts eronder te hangen, wat we eerst niet konden. Nou, dan moet je wel, je frameworks moeten daarop gebouwd zijn. Dat zie je bij Web API en SignalR, zie je dat al. Voor WebForms en MVC gaat dat waarschijnlijk niet meer gebeuren, maar daar gaan we iets zien in de toekomst, waarbij het opgeknipt is in kleine stukjes. Session state en dergelijke hebben we al een keer genoemd, hè, maar die dan als Owin middleware geïnjecteerd zou kunnen worden. Een stukje speculatie van mijn kant, hè, maar als je even nadenkt, dan is dat waar het heen gaat. Katana geeft dat middleware stuk, hè, waar je op kunt bouwen, en die pipelines, dat is waar het interessant wordt, want daarmee kun jij die functionaliteit, die crosscutting dingen, kun je injecteren. Nou goed, en Katana, Helios en allemaal van die fancy namen, hè, daar kun je de blitz mee maken bij je collega's en op feestjes. Dus... gaat heen, hè. Bekijk het allemaal, kijk wat je al hebt, want waarschijnlijk heb je al lang Owin gebruikt, maar wist je het nog niet. En laat maar eens horen wat voor mooie dingen je gemaakt hebt. Smakelijk eten voor zometeen en hartstikke bedankt.